En wij gaan terug naar Openbaring 11. De Heer zou zijn twee getuigen geven, dat wil zeggen na de opname van de gemeente, want iemand moet toch de honneurs waarnemen, heet dat, de functie van gelovig overblijfsel vervullen, hier op aarde, na het verdwijnen namelijk, het afscheid van de gemeente van de aarde. Dat is wat ze doen en dan staat er, deze zijn de twee olijfbomen, dan wel de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En ook, ik weet niet wie het geregeld heeft, maar het wordt beschouwd als een verwijzing naar Zacharia 4, vanwege de schriftverwijzing eronder. En dat is natuurlijk terecht, daar verwijst het naar en dan hoort u het ook eens van een ander. En over die twee getuigen staat, zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet al zo gedood worden. Die twee zijn onaantastbaar. Zij zijn de enige twee die verantwoordelijk zijn op aarde voor het bewaren van het woord van God in heel de wereld. Het is werkelijk een dieptepunt, hoor. Jawel. En wie het zijn, och, u weet, het maakt deel uit van de verborgenheid. Nou ja, Zacharia 4 in elk geval. En hier is nog sprake van de verborgenheid, want het koninkrijk moet nog geopenbaard worden. Het is het allereerste begin daarvan. En dus is de vraag, wie zijn die twee getuigen? En wij worden even teruggeworpen op de evangeliën, op Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Want daar wordt bij gelegenheid toch een naam genoemd. Hoe zeggen de profeten dat eerst Elia komen moet? Toen zei de Heer, nou ik zou er maar niet op wachten, want de profetie over de komst van Elia is vervuld in de bediening en de persoon van iemand die jullie kennen als Johannes de Doper. Die kwam in de geest en kracht van Elia, hetgeen ook echt alleen maar kan betekenen dat de profetieën over Elia zal komen in Johannes de Doper van toepassing zijn. En daar kwam hij ook om. Dan heb je dat tenminste gehad. Hoef je daar niet meer op te wachten. Ik zeg het wat kort, maar zo is het. Bovendien zijn de allerlaatste versen van het Oude Testament in onze Bijbels. Dat wil zeggen, het zijn de allerlaatste woorden die in oud-testamentische tijd geprofeteerd zijn. De allerlaatste woorden namelijk uit Maleachi. Zie, ik zend Elia. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En ik de aarde met de ban sla. Zoiets, wat doet nou uit mijn hoofd, maar zoiets staat er toch. Elia. Hoe zeggen de profeten dat Elia eerst moet komen? Dus dat is een optie. Voordat Christus komt, komt Elia. Heb je dat nog? Er is een andere optie, die zegt Mozes moet eerst komen. Die is minder bekend, maar via de Samaritanen aan ons overgeleverd. De Samaritaanse vrouw in elk geval zei, er komt toch eerst een profeet als Mozes. En lees het maar na in Johannes 4, een keer of drie. En dan begrijp je waarschijnlijk dat die vrouw het erop houdt dat de profetie over een profeet als Mozes die komen zal, dat dat de Messias is. Want dat was haar conclusie, dat Jezus was de profeet als Mozes en dus dat hij de Messias was. Lees het maar na, in Bijbelse context. Ja, dat doet bijna nooit iemand, want waar gaat het verhaal dan over? Over een vrouw die het er ook slecht van afgebracht had, die het al met een stille reeks, die al een hele reeks mannen versleten had enzovoorts. Er zijn veel vrouwen die voelen zich dan meteen aangesproken, maar dat doet er nou niet toe, daar wil ik het niet over hebben. Maar daar denkt men dan aan. En het is toch zielig voor die vrouw. Er was de paria van het dorp toen nog. Tegenwoordig tel je als vrouw niet mee als je er niet minstens 5 versleten hebt, maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar die zielige vrouw die in haar eentje water moest halen, en vrouwen water halen, moeten nog het zware werk ook doen. En dan wordt ons uitgelegd dat vroeger, wist men niet beter, dan water halen moesten vrouwen doen. Maar sinds de emancipatie, nou ja goed, enzovoort. Dus je stikt in je ethiek ineens en je begrijpt niet waarom het de Samaritaanse vrouw is. Ja, dan zeggen die worden door de Joden niet voor vol aangezien. Dus het is een erg zielige vrouw dan, enzovoorts. En het is nog goed bedoeld ook, want je kan er mooi het evangelie mee prediken aan zielige vrouwen. En ik spot er niet mee, want dat is ook allemaal zo. Maar dat is niet waarom het in de Bijbel staat. Waarom het in de Bijbel staat, is omdat het de uitbeelding is van een veel grotere waarheid. Maar een van die waarheden is, er komt eerst de profeet als Mozes. Dat brengt je vanzelf bij de Messias terecht. Maar noemen ze een profeet als Mozes? Mozes, heel goed. Toch? Dan heb je nog een paar opties. Jeremia zou eerst komen, volgens sommigen. Ik vind het pracht van een opvatting. Maar daar heb ik nou ook geen tijd voor om daarop in te gaan. Het is niet zo, maar dat men dat denkt vind ik leuk. Omdat er wel degelijk een aanleiding toe is. Maar wie het zijn, ja, dat staat er gewoon bij hier. Alleen er worden geen namen genoemd, waarom ook. Bestond toch nog niet zoiets als een burgerservice nummer. Noemen ze service nummer. Nou, het is niet om de burger te dienen hoor. Het is omdat de burger de overheid zou dienen. En vooral de fiscus. Maar vooruit. Burgerservice nummer. Maar toen maar in. Die dingen bestonden niet. Rang, naam en registratienummer. Maar wie het zijn, daar staat erbij, deze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regenen in de dagen hun profetering. Dat is 2 keer bingo. Dat is namelijk Elia in het Oude Testament. Dat is 1 keer en de 2e keer bingo. Dat is, en dat was 3,5 jaar, want het staat in Lucas en het staat in Jacobus. Dat heb ik u eerder vandaag genoemd. Dus het is gewoon Elia, zonder enige speculatie. Het is niet speculatief, dat is Elia. Je herkent die man toch? En ze hebben macht over de water om die in bloed te verkeren. Dat is al genoeg, maar er staat ook nog. En de aarde te slaan met allerlei plagen zo menigmaal als ze zullen willen. En u wordt geacht daarin Mozes te herkennen. En daarna stelt u vast dat Elia inderdaad van de bladzijde van de Bijbel verdwenen is. Want er staat beschreven in het Oude Testament over Elia. In 2 Koningen 2. Waar vermeld wordt dat Elia de Jordaan overtrekt. Om vervolgens in een lichte wolkenwagen. Nou ja, zoiets. Om in een vurige wagen ten hemel te varen. Wat natuurlijk weer niemand wilde geloven. Dus men heeft nog lang gezocht naar het graf van Elia. Dat wordt ook vermeld. U weet hoe het was. Elia ging met Elisa naar het oosten de Jordaan over. Elia voer ten hemel en Elisa kwam terug. En op de heenweg trokken ze door de Jordaan, de wateren van de Jordaan weken ze trokken er doorheen. En op de terugweg was Elisa alleen met de mantel van Elia. En ik geloof dat hij met de mantel op het water sloeg zo van. En het water week weer. Dat is niet alleen dus onder Jozua bij de intocht in Canaan, maar bij Elia een keer en bij Elisa ook nog een keer. In alle gevallen is het een beeld van dood en opstanding. Het was precies de plek waar ook die drijvende bijl. Kijk maar naar je Bijbel, dat is echt waar. Tegenover Gilgal, aan de Jordaan, kan niet missen. Dat is waar Jozua doortrok, waar Elia en Elisa doortrokken, waar Elisa doortrok en waar die bijl het ijzer bleef rijden. Een gekke plek. En het moet zijn bij die brug tegenwoordig. Nou ja, King Hussein, of hoe noemen ze het? LNB, sinds de Eerste Wereldoorlog. Aan deze kant heet die LNB Bridge, en de andere kant is het de King Hussein brug. Maar goed, veel water staat er trouwens niet in, dus je kan er nou zo heen doorheen lopen. Ik ben er verschillende keren over geweest, ik heb nooit water gezien. Jullie? Ook niet, toch? Nou ja, doet er niet toe. Maar op die plek, het is dood en opstanding. Ze wilden het niet geloven, dus ze zijn gaan zoeken naar het graf van Lazarus en naar het graf van Jezus. En naar het, nou ja, ze zijn gaan zoeken naar het graf van Elia. Elise zegt, dat moet je niet doen. En ze hielden aan. Dan zegt Elise, nou ga dan maar zoeken. En dan vinden ze het niet en dan komen ze terug. En dan zegt Elise, dat heb ik je toch gezegd. Dat is de wereld waarin wij leven. Waar is Jezus gebleven? Mystieke verhalen over dat hij in Frankrijk zou terechtgekomen zijn, wat overdrachtelijk volkomen juist is, maar wat het nu over letterlijk. Ja. Nee, overdrachtelijk ook, maar dat hoop ik u nog een keer te laten zien als we ooit nog een keer een reis die kant op doen. Ik zal het u vertellen. Maar vooruit maar. Dit is serieus. Maar waar is de Heer gebleven? Hij is ten hemel gevaren. Want zijn levensweg is niet voltooid. Hij komt terug. En die van Elia was ook niet voltooid. Elia is een beeld van de Heer in zijn eerste komst. Elisa hangt samen met wat daarna gebeurde, na zijn opstanding. Maar Elia is een beeld van de Heer Jezus in zijn eerste komst, inclusief dood en opstanding, hemelvaart. Maar die Elia zal terugkomen, net zo goed als dat de Heer Jezus sinds Handelingen 1 zou terugkomen op de wolken des hemels. Elia, heb je dat nog? En wat Mozes betreft, nou ja, dat was iets ingewikkelder, want in Deuteronomium vind je eerst de aankondiging van dat Mozes zou sterven. Heel boek Deuteronomium zijn de laatste woorden van Mozes trouwens, officieel. In Deuteronomium 31, vers 2, wordt dat aangekondigd. Waar de Heer tot hem zegt, gij zult over deze Jordaan niet gaan, enzovoorts. Omdat hij als de wetgever staat en dus als een beeld van Israël, het volk als zodanig onder de wet. En dan kom je nooit in het beloofde land hoor, als je onder de wet blijft. Echt niet. Dus Mozes, vanwege zijn functie dus ook niet. Maar Mozes wordt wel gecompenseerd. U zegt omdat hij die rots sloeg. Ja, dat klopt. Voor de tweede keer, de eerste keer, dat klopt. Daarmee is een uitbeelding van Israël, of wat er van over is, het Joodse volk, dat de Heer Jezus verwerpt. De rots slaat. Maar hij doet het daarna bij een andere gelegenheid, de volgende gelegenheid, doet hij het weer. Dat was niet de opdracht. Hij moest tot de rots spreken. Maar dan staat hem, hij sloeg hem. Tweemaal. Maar men heeft het niet begrepen. Ten tweede malen. En dat was niet de bedoeling, ook niet symbolisch. Maar het is wel wat het Joodse volk gedaan heeft. Dus profetisch was het toch de bedoeling. Met als consequentie dat Mozes, die dat uitbeeldt, dus ook niet het beloofde land binnengaat. Want dat men de Heer Jezus verwierp en kruisigde, daarvan staat, Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En voor zover ik weet worden zijn gebeden verhoord. Dus dat wordt hen niet aangerekend. Maar wat de Joden wordt aangerekend, is dat ze in tweede instantie de opgewekte Jezus, Christus dus, verwierpen. Toen ze geconfronteerd werden met een opgestaan heiland, toen zeiden ze, wij willen deze niet, wij willen niet dat deze over ons koning zij, enzovoorts. En dat is ten tweede male slaan. En dat is wat het Joodse volk wel wordt aangerekend. Dat is het ongeloof van het Joodse volk. Nadat hen het evangelie openlijk vrijuit gepredikt is geworden. En dat vind je uitgedrukt in de geschiedenis van Handelingen. Uiteraard tot Handelingen 28 aan toe. Dat moet maar genoeg zijn. Maar Mozes zou sterven als uitbeelding daarvan en in Deuteronomium 34, in 32 vind je het ook trouwens in vers 50. Deuteronomium 32, vers 50. Maar je vindt het in Deuteronomium 34, vers 1 tot en met 6. Waar staat in vers 5? Alzo stierf Mozes de knecht des Heren al daar in het land van Moab, naar des Heren woord, bij de berg Nebo dus, om een of andere reden staat daar een slangenmonument. Een soort Esculapius. Een beeld van... Nee, waarom de dingen staan, weet ik toch niet. Dat maakt me ook niet uit. Maar bijbels gezien een beeld van de hoge priester van het nieuwe verband. De verhoogde slang. Maar goed. Nebo. Maar er staat al zo stierf Mozes, de knecht des Heren, al daar in het land van Moab, naar des Heren mond. En hij begroef hem, hij met een hoofdletter, de Heer begroef hem, in een dal, in het land van Moab, tegenover Bet-Peor. En niemand heeft zijn graf geweten tot op deze dag. Die is grappig, die laatste. Niemand heeft zijn graf geweten tot op deze dag. In gedachten, ik denk dan namelijk, dat men zijn graf gezocht heeft. Al was het maar om een kruisje erbij te zetten, of een steentje erbij, of een stapeltje stenen, of wat dan ook. Maar men heeft zijn graf niet gevonden. Net als van Elia, van wie men ook het graf niet geweten heeft. En daarvan zegt u, logisch, want die is niet begraven. Maar waarom heeft men het graf van Mozes dan niet kunnen vinden, want die was wel begraven? En toen heeft iemand er een verwijzing onder gezet naar Judas vers 9. En daar staat dat de aartsengel Michael... dat de aartsengel Michael... Dat is de enige schriftplaats waar de woorden aartsengel en Michael bij elkaar staan. Als we die tekst niet hadden, zouden we niet weten dat Michael de aartsengel is, of andersom, dat de aartsengel, bijvoorbeeld die uit 1 Thessalonicenzen 4, dat Michael is. Maar toch maar. Dat de aartsengel Michael strijdt met degene die het geweld des doods hadden, is de duivel. Die strijdt met de duivel om het lichaam van Mozes, staat er. En dat vind je nergens anders in de Bijbel, met geen mogelijkheid. Vind je niet terug. Niettemin is blijkbaar buiten de Bijbel, wat wij als de Bijbel kennen, overgeleverd dit. Dat op een of andere wijze een engel, zende de aartsengel Michael, zich in het bezit gesteld heeft van het lichaam van Mozes, dat dus niet meer in zijn graf is, daarom heeft men zijn graf niet kunnen vinden. Kortom, het lichaam van Mozes werd ontvoerd. En dat kan natuurlijk maar één reden hebben. Hij had het nog nodig. Ja, zoiets. Dat is het. En op het nippertje wordt het ons vermeld in Judas. Bij nader inzien, ja, oké. Ik heb wel eens wat huiswerk gedaan, dus ik weet ook, er bestaat een handschrift onder de naam De Hemelvaart van Mozes. Maar, denk je, oh, daar staat het daarin. Dan moet ik zeggen, nee, daar staat het niet in, want wij kennen dat maar voor een stukje. En daar, het is niet compleet namelijk. En in dat stukje wat we hebben is helemaal geen sprake van de Hemelvaart van Mozes. Dus wij weten het echt niet. En kennelijk ook komt het niet uit Flavius Josephus. Dus wij weten het niet. Hoe wist Judas het? Ja, dat weten we ook niet. Maar Judas zet het in de Bijbel, het maakt deel uit van het woord van God. Dus is het wel zo. Kijk, en waar ik nou geen tijd voor heb, en wat ik ook niet ingepland had overigens, was u uit te leggen dat Michael en Michael en zijn engelen, die nogal uitgebreid figureren één bladzijde verder, dat wil zeggen in hoofdstuk 12 van Openbaring, dat die gezamenlijk de uitbeelding zijn, het is symboliek, de uitbeelding zijn van Christus inclusief de gemeente. En dat de naam van Michael, gegeven aan die engel maakt tot een uitdrukking, een personificatie heet zo'n ding, van Christus als hoofd van de gemeente. Want hij is de aartsengel, volgens Judas is hij de aartsengel, die ook elders in de Bijbel voorkomt, de aartsengel. En hij is Michael, die ook elders in de Bijbel voorkomt. Maar hij is het hoofd van de gemeente, want overal waar sprake is van de aartsengel of van Michael, is sprake van de gemeente, maar in bedekte termen. In het Oude Testament namelijk. Vandaar dat je in Daniël, daar wordt hij namelijk geïntroduceerd, Michael. Daniël 10 en Daniël 12. Dat in Daniël 12 vers 1 staat dat te der tijd, ooit in de toekomst betekent dat, in de verte, laat, niet vroeg, maar laat, ooit, zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uw volks staat, implicerend, hij staat als hoofd van Israël, althans van het Joodse volk. En in die tijd zal uw volk verlost worden. Dat is namelijk de tijd van dat er benauwdheid, verdrukking is over de wereld, hoedanige nooit geweest is en daarna ook niet meer zijn zal. Dat is dus waarbij de term de grote verdrukking vandaan halen. En het wordt geciteerd in Matteüs 24. Maar het punt is, Michael staat op, wordt actief, betekent dat, tot verlossing van Israël. Maar Israël wordt verlost door wie? Wie is de verlosser van Israël? Jesaja. Wie is de verlosser van Israël? Wie is hun heiland, hun koning, hun verlosser? De Heere, Jehovah zelf, de Heere Jezus, Christus. Dus Michael is Christus. Bovendien wordt Christus in Hebreeën 1 voorgesteld als engel, maar tegelijkertijd als de uitermate verhoogde, de hoogste engel die er is. En het woord engel betekent ook maar gewoon boodschapper. Dat is dus Christus. En als zij de naam Michael krijgt, krijg je een raadsel op, want de naam is vragend. De naam betekent wie is als God. Want Micha is eigenlijk het grote vragende voornaamwoord uit het Hebreeuws. U weet, als de zin begint met Micha en dan eindigt de zin met een vraagteken. Dat is het. Michael, wie is als God? Wie is God? Nou ja, het is een engel. Noem eens een engel als God. Of een engel, die boodschapper die God is. Dat is Christus, die is het woord immers. De grote boodschapper, de priester, de getuige, de getrouwe getuige en wat je nog maar meer wil hebben. Zodat als je de naam Michael tegenkomt, dan weet je dat het gaat om, dat het is in een profetie, in een uitbeelding van de Christus en de gemeente. En het is deze Michael, de aartsengel, die zich meester maakt van het lichaam van Mozes. Het gaat dus over gemeentelijke waarheid. Precies. Want Mozes moet de functie van de gemeente voortzetten. Dat is een erebaan die hij alsnog krijgt. En Elia ook. Heb je dat straks in de toekomst? Dat zijn die twee getuigen. Ik heb er niet de minste twijfel over. Maar daarna moet ik u nog wat vertellen, helemaal aan het eind van de dag. Want anders dan moet ik toch een beetje completeren. In de eerste plaats moet ik u vertellen hoe het hier verder gaat. Zij treden 3,5 jaar lang op, tot aan het midden van de week. Maar u weet waarschijnlijk dat in het midden van de 70ste week van Daniël sprake is van de oprichting van een afgodsbeeld in Jeruzalem. De gruwel der verwoesting, het afgodsbeeld, waar de Heer verwoesting over zou brengen, tot het einde toe, in de volgende 3,5 jaar. En als het gebeurt, dan is het de grote verdrukking. zijn er de tweede helft van de 70ste week. Die begint dan. De tweede helft van de 70ste week. Matthäus 24, wanneer je zult zien de gruwelende verwoesting waarvan Daniel gesproken heeft. Dat als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen die op het dak is komen, niet af om iets uit huis weg te nemen. Doch wee de zogen en bevruchte vrouwen in die dagen en bid dat die vrucht niet geschieden op een Sabbat. Dus het gaat gebeuren op een Sabbat. Oh, sorry. Het gaat dus misschien niet gebeuren op een Sabbat. Maar men zal moeten vluchten het land en als het Sabbat is, dan rijdt de bus niet. Vandaag ook niet. Als het Sabbat is, dan rijdt echt niet. Dus dan kan je niet eens het land uitkomen. En het is zoveel haast bij, omdat kennelijk de grenzen dichtgaan. Hebben u dat nog? Dan begint de grote verdrukking. Maar wanneer dat gebeurt in het midden van de 70ste week en dus die gruwelende verwoesting wordt opgericht, dan valt dat samen met wat hier beschreven staat, namelijk vers 7, als zij hun getuigenis, let op, zijn er twee getuigen toch? Als ze hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen. Let op dat het symboliek is. Dus de duivel, de antichrist, het laatste wereldrijk, weet maar eens, maar het is de duivel, de draak uit het volgende hoofdstuk. Die zal hun krijg aandoen en zal hen overwinnen en zal hen doden. 3,5 jaar lang zijn ze onkwetsbaar, dat staat er in de voorgaande verzen. Maar als die 3,5 jaar om zijn, dan zijn ze dat niet meer en dan worden zij gedood. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Ik hoop dat u begrijpt, punt 1, dat het over Jeruzalem gaat. En punt 2, dat het Sodom en Egypte genoemd wordt, omdat dat de grote voorbeelden zijn van het oordeel Gods. Egypte, waarvan de sporen trouwens nog duidelijk zichtbaar zijn, maar dat vertellen ze je nooit zo. En Sodom, waarvan de sporen trouwens ook nog duidelijk zichtbaar zijn. En verbazend genoeg, wij vonden iemand die het ons uitlegde. Als u er naartoe wil en het wil bekijken, dan zal ik u de naam geven van de gids. Nee, het is geen gelovige. Maar hij gelooft wel dat dat Sodom en Gomorra is. En hij vertelt je precies hoe het in elkaar staat. En waar de poort was en waar de markt was enzovoorts. Ja, of het echt waar is. Nou, als het daar niet was, was het wel vlak in de buurt. Ik bedoel, dat weet ik dan ook niet. Maar ik denk het wel, ja. Het is flink overtuigend. Hij kan het goed uitleggen. Je moet geen haast hebben trouwens, bij voorkeur. Je tijd nemen, dan leg je dat allemaal uit. Je stelt een vraag, leg je er nog meer uit. Dat vindt hij prachtig om dat te doen. Ja. Maar goed, dat terzijde. Egypte en Sodom als uitbeelding van het oordeel Gods, maar als dreigend voorbeeld. Zo wordt Jeruzalem genoemd en het is dit Jeruzalem dat wij vandaag kennen, uiteraard. Er zal een oordeel van God overkomen. Ja. En daarna vieren ze feest, 3,5 dag staat er in vers 9. Niet die twee getuigen, die zijn dood, maar de bevolking van Jeruzalem. Want ze zijn eindelijk van die twee lastige lui af die onverslaanbaar waren. De onkwetsbaren, die ze uit die stad niet weg konden krijgen. U weet wel, Jeruzalem gooien ze stenen toch naar een vijanden. Dit is Joods gebruik, dat is hun cultuur. Dat mag, hè? Het is hun cultuur, dus dat mag het. Dus die gooien met stenen. Zelfs op de Sabbat doen ze dat. Ik weet het zeker. Maar ik zal u de verhalen besparen. Maar dat is wat ze doen. En ze willen die getuigen doden, stenigen. Maar dat zal ze niet lukken. Maar na 3,5 jaar wel. Dan vieren ze 3,5 dag feest. Maar als die 3,5 dag voorbij zijn, terwijl ze niet begraven worden daar, dan staat er dat na drie dagen en een halve, vers 11, is een geest des levens uit God in hen gegaan. En zij stonden op hun voeten. Nee, dat kan niet, zegt Karel. Maar goed. Ja, ik hoef zijn achternaam toch niet meer te noemen. Maar goed, nee, natuurlijk niet. Maar het gaat wel gebeuren. Dan staan ze ineens daar op. Alsnog. Ze stonden op hun voeten en er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. Omdat die weten dat het niet maar overdrachtelijk bedoeld is, maar letterlijk. Dus ze schrikken zich wezenloos. En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide, komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk. En hun vijanden aanschouwden hen. En ze varen dus ten hemel op dezelfde wijze als de Heer Jezus. Niet vanaf de Olijfberg, maar vanaf Jeruzalem. Maar dat kan je dan tenminste vanaf de Olijfberg wel zien, hoor. Ik bedoel, dat is 2-3 kilometer hooguit uit elkaar. Dat stelt niet veel voor. Heb je dat nog? Wat mij betreft is het zo ongeveer wel dezelfde locatie. Maar goed, dat is het dan. En daarmee lijken zij verdacht veel, punt 1, op de Heer Jezus zelf, die gedood werd door de inwoners van Jeruzalem, maar die opstond uit de dood en ten hemel voer. En daarmee lijken ze trouwens ook verdacht veel op heel de gemeente die en bloc ten hemel voer. Is meer dan 3,5 jaar daarvoor, denk ik, om het zo nauwkeurig mogelijk te zeggen. Kortom, de vraag die overleeft, is heel simpel. Dat is gewoon studie, hè. Waar moet je dit stukje uit het geheel nou aanleggen? Zijn zij nou eerstelingen van een bekeerd Israël? Of zijn zij de laatste van de gemeente? Want de eerste van Israël, ja, dat is eigenlijk pas officieel het einde van de 70ste week. Maar verder moet je natuurlijk ook aannemen dat voordat deze twee getuigen gedood worden, zijn er natuurlijk ook anderen die tot geloof komen. Dat weten we zeker. Het is tot hen dat gezegd wordt, als je zult zien de gruwelde verwoesting in Jeruzalem, dat als dan die in Judea zijn vrienden naar de bergen. Er zijn dus gelovigen in Jeruzalem voor het midden van de 70ste week. Hoe komen die daar? Nou ja, doordat er twee getuigen waren die het evangelie gepredikt hebben. Maar wat doen die lui die tot geloof komen? Die vluchten het land uit voor het midden van de 70ste week. Want ja, als je in het midden bij de oprichting van die gruwelde verwoesting nog vluchten moet en je mist de bus, de taxi, of het is Sabbat, ja, dan ben je te laat. Zo staat het in. Er staat niet in Matthäus 24 dat als dan moet je maar eens erover denken om de benen te nemen, de kuierlatten of wat dan ook maar. Dan, ja, als je dan nog weg moet, ben je te laat. De oproep is al veel eerder, gaat uit van haar. Laat ons dan, ik denk dat de twee getuigen dat ook zeggen, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats zijn smaadheid dragen. Waar dan? Nou, je gaat hier recht de Olijfberg over, die kan je vanuit Jeruzalem zien, dat is makkelijk. Ga je recht overheen, dat is makkelijk. En aan de andere kant ga je naar beneden, dat weet iedereen. En dan kom je bij de Dode Zee uit en dan ga je rechtsaf. En dan ga je al maar naar het zuiden en dan aan de linkerkant zie je die witte koepel. Dat is de graftombe van Aaron, van latere datum, maar dat doet er niet toe. Het is wel zeker dat hij daar niet begraven ligt, zag ik in een gids over Jordanië. Toen denk ik, nou, dus dat weten we nu zeker dat hij daar wel begraven ligt. Maar er zijn nog een paar redenen voor, maar die vertel ik u gewoonlijk wel als we daar zijn een keer, hè? Of zo. Of misschien bij de stereodia's, maar misschien komt dat een keer. Maar dan, ja. Maar dan ga je, en daar moet je linksaf en dan kom je langs de verhoogde slang. De slangenmonument en dan de weg gewoon volgen naar beneden en dan kom je vanzelf waar je wezen moet. in de woestijn. Een plaats haar van God bereid. En dat is één bladzijde verder maar in je Bijbel, hoor. Het zit echt vlak bij elkaar. Maar daar gaan we het vandaag niet verder over hebben. Waar ik het over hebben moet, is waar horen die twee bij? En dan moet ik u zeggen, nou, niet bij het bekeerde Joodse volk trouwens. Ze waren allebei niet uit Juda. Mozes was namelijk geen Jood, tot irritatie van de Joden en vele christenen. Maar Mozes was geen Jood. Nee. En Elia ook niet. Dus ja, en het gaat om de bekering van het Joodse volk. Als de koninklijke stam en als eerste stam van Israël in de dagen van de openbaring van het koninkrijk. Dus ja, daar kan je ze dan moeilijk toe rekenen. Bovendien verdwijnen ze van de aarde, dus dan begint het verhaal weer overnieuw. En het andere is dus, de andere optie is dus, dat ze een verlengstuk zijn van de gemeente. Is het niet wat erg dat ze helemaal achteraan komen? Dan moet ik u zeggen, nou, dat wordt ruimschoots gecompenseerd doordat ze ver voor ons al gelovigen waren en uitdrukking gegeven hebben aan gemeentelijke waarheid, waarvan ik denk dat ze dat ook best wisten. Want Mozes, zowel als Elia, om u nog eens wat details te vertellen, Mozes, zowel als Elia, zijn 40 dagen op diezelfde berg geweest. Weliswaar niet gelijktijdig. Want ja, er zat nog wel wat tijd tussen. 800 jaar, 900 jaar, weet ik het. Even. Maar wel allebei op diezelfde berg, Horeb, Sinai. Een berg in Arabië. Jebel el-Lofs. En hoe die maar heet. Op die berg zijn ze geweest. En ze hebben daar allebei dingen gezien waarvan Paulus zei dat Mozes ze niet vertellen kon. En hij ook niet. Nou, hij wel, Paulus wel. Hij moest het, maar Mozes niet. Mozes moest het uitdrukken, hetgeen hij gezien had, moest hij uitdrukken in kunst. In beeldende kunst, in vormen. In symboliek van de tabernakel en al wat daarmee samenhangt. Zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Waarbij hij zei, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Zo van hij zegt, ik weet er wel van, maar dat mag ik je niet vertellen. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. En Paulus zegt, het zijn precies die verborgene dingen die ik je nou vertel. Hij begint ons uit te leggen waar het tabernakel een beeld van is. Maar daarna zegt hij, nadat hij begonnen is, van welke dingen nu wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. Zodat als ik eens zoiets zeg, dan ben ik in goed gezelschap. Daar hebben we het verder vandaag niet over. Maar het zou wel kunnen. Toch? Mozes, zowel als Elia. Nou ja, die lui. Die wisten daar dus van. Die hebben gemeentelijke waarheid gekend. Maar ze hebben ze ook uitgebeeld in hun tekenen en wonderen. Van welke dingen wij ook van stuk tot stuk niet zullen spreken nu. Zoals de genezing van een Melaatse uit Damascus. Wat is het toch met Damascus? Daar kwam die knecht van Abraham ook al vandaan. En toen Paulus daar kwam, was hij inmiddels bekeerd. Weet u nog? Er is iets met Dam. Met Dam, ja. Dus iets met Dam. En Damascus en Syrië. En Elia moest daar ergens in de buurt, moest hij een koning gaan zalven naar de berg Horeb enzovoort. Ze zijn toch, daar zit een heleboel aan vast, beste mensen. Maar het is eigenlijk gemeentelijke waarheid die uitgedrukt wordt in visioenen, in beelden, in tekenen en in de geschiedenis zelf. Heb je dat nog? En Elia met zijn 7000 die verborgen zaten in groepen van 50 in spelonken. Dus je toch even denken aan die mensen die in groepen van 50, geloof ik, verdeeld zaten op een plaats waar veel gras was en toen kregen ze te eten. Het Nieuwe Testament of niet? Ja, ik leg even wat verbindingen. Er zijn er zoveel, meneer Terlinde. Dat komt omdat het woord van God is. Zie? Nou goed, ik houd het erop dus dat Mozes en Elia uitdrukking geven aan de gemeente, gemeentelijke waarheid bevatten, die in hen gesymboliseerd wordt en ze krijgen aan die gemeente dan ook alsnog deel voor zover ze er niet al deel aan hebben, want zij leven en zij leven na de opstanding van Christus. En dan horen ze tot de gemeente. Heb je dat nog? Dan zullen hun functie vervullen. En dan nog wat. Want, pen bij de hand, einde van de dag, pen bij de hand. Matteüs 17, vers 3 en 4. Daar zijn wij bij de verheerlijking op de berg. En wij weten nu nog niet. Wat weten wij nog niet? Welke berg het was. En dat komt goed uit, want dan kunnen we er zelf één aanwijzen. En dat doet de gids dan ook. Staat in alle handboeken. Maar wij weten niet welke berg het was en zo hoort het ook. Want het is een uitbeelding van de hemel met een verheerlijkte Christus, u weet wel, in blinkende gedaante. Gezien niet door iedereen, dat is nog steeds zo. Maar wel door die drie die door de Heer speciaal waren meegenomen en aan wie hij zich dus in verheerlijkte gedaante liet zien. En hij liet die anderen bezig hier op aarde, onderaan de berg beneden, liet hij ze bezig met het vechten tegen demonen. Ik wou zeggen windmolens, maar dat is ongeveer hetzelfde. Je kan er tegen vechten, maar het helpt je geen bal. Je moet er in de praktijk met een wijde boog omheen lopen, dat is veel verstandiger. Dan je te gedragen als een Don Quixote. Lukt het toch niet, die geest uitdrijven? Dan weet je toch hoe dat zat? Nou ja. Maar met die drie discipelen was hij op de berg. Petrus, Jacobus en Johannes. En zij zagen de Heer. En naast de Heer zagen zij twee lui die zij herkenden. Die hadden zeker van die speldjes op of zo. Hoe weten ze dat, hè? Maar zij zagen Mozes en Elia in gesprek met de Heer. Zo concreet dat ze zeiden, kunnen we hier niet gewoon blijven. Maar dat ging niet. En toen keken ze weer en toen zagen ze, wat zagen ze toen? Toen zagen ze Jezus alleen. Waarom ook niet? Want de Heer Jezus in verheerlijkte gedaante is daarmee de personificatie van heel de gemeente. Hij is immers de Christus aan wie wij allen als gemeenteleden deel hebben. Aan zijn heerlijkheid, aan zijn zegeningen, aan zijn erfenis. Ze zagen Jezus alleen. Maar eerst even samen met Mozes en Elia. Hebben jullie dat nog? Het is de uitbeelding van heel de gemeente. Mozes en Elia, samen met de Heer Jezus. Zeker, en het staat erbij. Dat staat in Matteüs 17. En het heet twee mannen, eerst. Maar het is Mozes en Elia. En dan in Markus 9 vindt u bijna letterlijk dezelfde geschiedenis. In Markus 9... Mozes en Elia, staat erbij. En dan in Lucas 9 vindt u weer dezelfde geschiedenis. Nu heet het echt letterlijk eerst twee mannen. En vervolgens heten ze Mozes en Elia. Dus dat staat niet verdwaald in één anekdote ergens. Het staat er drie keer in uw Bijbel. Jezus en Mozes en Elia. Een gebeurtenis die we historisch volstrekt kunnen missen. Die ons bovendien problemen oplevert van waarom moest dat nou zo nodig. Maar staat er drie keer. Heb u dat? Mozes, Elia en de Heer Jezus. En ook genoemd twee mannen. En om dit rijtje te vervolgen krijgen wij vervolgens Lucas, nog steeds Lucas, maar nu hoofdstuk 24. Nu heb je drie keer gehad dat de Heer gezien wordt in verheerlijkte gedaante met twee mannen en het zijn Mozes en Elia. Heb je dat? Dus voordat we bij Lucas 24 zijn, zijn we bevooroordeeld, want we hebben hiervoor al een oordeel als de Heer verheerlijkt is en er zijn twee mannen bij, dan zijn er Mozes en Elia, of niet dan? Dat hebben we toch al in gedachten. We zijn al geconditioneerd. En dan krijg je Lucas 24. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden. De vrouwen namelijk uit 23 vers 55. En sommigen met haar, namelijk Jozef van Arimathea en Nicodemus schijnt erbij geweest te zijn, maar toen maar. En zij vonden den steen afgewenteld van het graf. En voor huiswerk zoek eens op hoe vaak in de Bijbel ergens een steen voorgewenteld dan wel afgewenteld wordt. En waar? Komt vaker voor. Ja. En zonder schriftverwijzingen erbij, hè? Maar het gebeurde vaker. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, als ze daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. Wanneer hebben we ooit voor het laatst twee mannen gezien in blinkende klederen? Behalve de Heer zelf, maar die is hier niet, schijnt het. Zodat nu de vraag is, wie zijn die twee mannen in blinkende klederen? Dat lijkt mij duidelijk, toch? We zijn hier nu toch, dus we kunnen net zo goed concluderen dat het Mozes en Elia zijn. Ik ben daar volstrekt van overtuigd. Waartoe dient het anders? Mozes en Elia. De Heer is opgestaan en wie krijg je erbij? Wie zijn er vermoedelijk bij geweest dat die steen werd afgewenteld? Oké, als dat te vaag is, dan doen we het nog concreter. Wie denk je dat die stenen hebben afgewenteld? Nee, dat hoeft niet noodzakelijk, maar ik bedoel, dat ligt toch voor de hand dan? Twee mannen in witte klederen, ja hoor. De Heer is opgestaan, er zijn twee mannen in witte klederen en de vrouwen zijn zeer bevreesd en ze keken ze niet aan en zeiden, en er staat er, ze zeiden tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende de zoon des mensen zal overgeleverd worden om gekruist te worden en te derde dagen weer opstaan. En dat was het dan. En dan verder. Want daarna zijn wij in Johannes 20. En daar lezen wij in vers 11. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf om naar binnen te kijken en zag twee boodschappers. Want het woord engel is Grieks, is geen Nederlands, is Grieks. En het betekent boodschapper. Zij zag twee boodschappers, twee mannen dus. Bovendien, hoeveel schriftplaatsen wil je hebben waaruit blijkt als een engel verschijnt op aarde, dan wordt hij beschreven als een man. Zoals Abraham, die drie mannen aan de deur van zijn tent kreeg, enzovoorts. En Lot trouwens ook, in Sodom, mannen. En Joshua, die zag een man, enzovoorts. En we zeggen, nee, het zijn engelen. Ja, zeker, maar die zien er zo uit, hoor. En dus, twee engelen in witte klederen, blinkende klederen. Wit, en één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. Zo van, die horen bij hem. Alleen de Heer Jezus zelf is er niet. Maar die twee mannen in witte klederen, blinkende klederen, zo je wilt. Ja, die kennen wij. Die horen daarbij. Dus wie zitten daar? In dat graf? Mozes en Elia. Als vertegenwoordigers van wat de gemeente is. En wij kennen vandaag een gemeente, een zichtbare gemeente. Maar de Heer zelf, als hoofd van de gemeente, verbergt zich. Ze krijgen hem wel te zien, maar niet in deze episode, om zo te zeggen. Daar gaat het om. En boodschappers, engelen, engelen, boodschappers. Een profeten, net wat u wil. Maar dat is wat de gemeente is. De bewaarder van het woord Gods. En als iemand vraagt, wat is het toch van Jezus geworden? Waarom kan ik hem niet vinden? Dan vertellen wij, nou, hij is hier niet. Hij is opgestaan, hij verbergt zich. En deze Jezus zal al zo wederkomen om te herstellen alles hetgeen de profeten gesproken hebben van alle eeuw enzovoorts. Maar dat was Handelingen 3, waar dat staat. Zie? Nou goed. En dan gaan we weer verder. Want dan hebben we Handelingen 1. En langzamerhand zal u wel duidelijk zijn hoe het zit. Handelingen 1, waar wij lezen de hele kwestie over zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten, hetgeen een zeer gecompliceerde vraag is. Daar krijgen ze ook geen echt antwoord op. Maar de Heer zegt, het maakt ook niet uit ook, maar gij zult wel degelijk mijn getuigen zijn. Ik kreeg het idee van de olijfbomen toch. Hè? Gij zult mijn getuigen zijn, Jeruzalem, Judea, Samaria, einde der aarde, en wat het maar was. En als zij dit gezegd had, vers 9, komt er nog een antwoord. Nu komt het echte antwoord op de vraag. De wat gecompliceerde vraag, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten in vers 6. Het antwoord komt vervolgens in, als hij dit gezegd had, vers 9, want ze krijgen een plaatje. Werd hij opgenomen daar zij het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. Dat wil zeggen, zij zagen dit gebeuren. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden en hun mond open waarschijnlijk hielden. Wat gebeurt hier? Terwijl hij heen voer, ziet twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Nou ja, dat lijkt me toch duidelijk wie dat zijn. Die daar staan. En die zeiden, gij Galileese mannen, komt weer Galilea voorbij. Ik kwam me net ook al tegen. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En dan staat er, toen keerden ze wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijf. Welke is nabij Jeruzalem, liggen er vandaar een sabbatsreize. Grappig hè? Die krijgt meteen de Olijfberg en dus toch een verwijzing naar olijfbomen. En bovendien ze keren terug naar Jeruzalem. De normale route van Jeruzalem, van de Olijfberg naar Jeruzalem, gaat via de Olijvenhof, zal ik maar zeggen. Want die ligt aan de oostkant van Kedrondal, zal ik maar zeggen. Je hebt Jeruzalem, dan van de muur af naar beneden, het dal in. Daar is de Kedron, maar die staat meestal droog. En dan de andere, daaroverheen, over het dal, als de weg weer omhoog gaat. Ja, dat is de opgang der olijven. En zo noem ik het omdat David ooit voor Absalom, die een beeld is van de wet, maar waar verder niks op aan te merken was, want het is zo met de wet. Maar Absalom die David verdreef. En het volk koos voor Absalom, ze hadden liever de wet dan de genade. Ze leefden liever onder wet, onder Absalom. Ziet er mooi uit. Om een schoon gelaat te kunnen tonen aan de mensen, zei Paulus langs een andere route, maar hij zei het wel in Galaten hoofdstuk 6. Ze kozen voor Absalom en David werd met ark en al, ark des verbonds en al, lees het maar na, en hoge priester en al, hij werd verdreven uit Jeruzalem. En er wordt uitgebreid beschreven hoe hij ging over de opgang der olijven. En bovenop de opgang der olijven, dus op de olijfberg, keerde hij zich om en keek naar de stad en regelde nog het een en ander. En stuurde enkele mensen terug om zijn zaken waar te nemen in het geheim, spionnen enzovoorts. En ja, echt wel. En daarna vertrok hij. En hij zei, als je me zoekt, dan ben ik naar Mahanaim. Dat vind ik nog de leukste, want er weet nooit iemand waarom dat is. Maar door de vlakke velden van Jericho en Moab naar Mahanaim. Omdat Mahanaim de verwijzing is naar het andere huis van Israël. Maar die leg ik u vandaag ook niet uit. Want het is een uitbeelding van het ongeloof van het Joodse volk in de dagen van hier Handelingen. Waarbij men de Heer verwierp, de zoon van David. Die zich dus elke dag, ook voor zijn dood, elke dag terugtrok naar de Olijfberg. En die ook officieel laatstelijk gezien is op de olijven, de opgang der olijven. En hij regelde de zaken met zijn discipelen. Toch? Met Mozes en Elia. Maar goed, en hij verdween. Met de mededeling, maar hij zal al zo wederkomen. Want de zoon des mensen zal komen, de wolken des hemels. Want er staat al in Jesaja's, nee, in Daniel 7. Toch, Daniel 7 nog een keer. Ja, Daniel 7 staat dat. Ik bedoel, dat staat allemaal vast in de Bijbelse geschiedenis. Het is allemaal geregeld. En de verbinding van de gemeente met de rest van de Bijbelse geschiedenis moet duidelijk genoeg zijn. Dr. Bullinger, maar die spreek ik later nog wel. Hij schreef 100 jaar geleden, maar het doet er nou, en langer. Maar het doet er nou niet toe. Want het ligt vast in de Oud-Testamentische symboliek. Het ligt vast in de personen. En het werk dus van Mozes en Elia is de verbinding daarmee, de voorafschaduwing daarvan, in persoon, zeer zeker. En vervolgens in openbaring kom je hem vervolgens weer tegen, want als dat koninkrijk eenmaal geopenbaard wordt, dan vind je meteen eerst Mozes en Elia, logische wijze. Maar die zijn ook een uitbeelding van de hele gemeente. Dat wil zeggen de gemeente die met Christus betrokken is in de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En dat zijn wij. Wie is er nou achterlijk? Nee, daar ging het me niet om hoor, maar dat schiet me dan zo te binnen. En dan zeg ik die dingen, dat moet ik eigenlijk helemaal niet doen. Maar wij zijn onze tijd ver vooruit. Wij weten wat er komen gaat, omdat God het ons geopenbaard heeft in zijn woord. En dat woord houdt stand in eeuwigheid en heeft dat in het verleden ook gedaan. Dat wil zeggen, dat staat al duizenden jaren vast. Staat al vast van voor Adam, zegt de Bijbel zelf. En dat gaat uitgevoerd worden. En van al die anderen zeggen, ja, die zijn niet voorlijk of iets dergelijks. Of progressief, zoals ze het zelf noemen, die zijn gewoon de weg kwijt. Die zijn zich een baan aan het hakken door een oorwoud, maar ze weten absoluut, bij God niet wou ik zeggen, en het is ook zo, welke kant ze op moeten. En ze verzinnen weer eens wat. Dat is de geschiedenis van de mensheid, waarbij de grote denkers der mensheid altijd hun plannen maken, waar willen we naartoe? Want het zit in de mens om zich doelen te stellen, las ik in een glimp vandaag. In mijn krant van vandaag ook, geloof ik nog vanmorgen, in alle vroegte. Dus ik kan het mis hebben, maar ik meen dat ik dat zag. Zit in de mens om zich doelen te stellen. Blijf van doen met die klimaatakkoorden en weet ik veel natuurlijk. Maar het is idioot. Je hoeft je geen doelen te stellen, het heeft geen zin. Er komt namelijk nooit wat van terecht. Lees je geschiedenisboeken. Er komt nooit wat van terecht. Gaat altijd fout. Er komt iets omhoog, ontwikkelt zich iets en dat lijkt wat te zijn en dan dondert het in elkaar. En na verloop van tijd en met gebrek aan uitzicht beroept men zich dan weer op het verleden. Zo van, dat was toch een grote man hoor, die Hitler. Nee, dat mag je nog niet zeggen, maar dat komt nog. De grote man hoor, die Napoleon. Een grote man hoor, die Stalin. Hij wordt geëerd in Oost-Europa. Nadat hij lange tijd in het verdoemboekje zat natuurlijk. Maar dat komt vanzelf weer boven. Enzovoort. Men heeft niks anders, men heeft geen toekomst. En men moet toch wat. En nou hebben ze weer uitgevonden dat we moeten werken aan het klimaat. Dan krijgen we een beter klimaat, maar het schijnt kouder te zijn dan wij nu hebben. Dus ik doe daar helemaal niet aan mee. Voor mij kan het niet snel genoeg gaan, de opwarming van de aarde. Ik vind het heerlijk. Hè? En CO2, dat is prima spul, dat kun je goed verkopen. De tuiders in het Westland, die zitten dringend om verlegen, las ik laatst. Want die hebben tekort, want Shell kan niet leveren. Ze hebben te weinig. Kom op, zeg. Dus hartelijk dank, broeders en zusters, voor die prima auto die ik van u gekregen heb. Geweldige diesel. De bossen zijn er blij mee. Maar goed, dat even terzijde. Ik vind het zo absurd allemaal. En dan loopt dan de hele westerse wereld achteraan. Niet de hele wereld, dat is maar onzin. Alleen die volkeren die vroeger christelijk geacht werden te zijn. Dat zijn de meest idiote volkeren vandaag op aarde. Dat is pas achterlijk. Die zijn alles kwijt. Want ze hebben Christus overboord gezet. Humanisme, geweldige ontwikkeling. Maar het is een christendom zonder Christus. Die zijn ze kwijt en dan langzamerhand zijn ze alle christelijke normen en waarden ook kwijt. Dat is nu, vandaag, gisteren natuurlijk, aan de gang in die samenleving die wij vandaag hebben. Men is het allemaal kwijt, men weet niet meer waaraan men zich te houden heeft. En eenvoudige dingen als man en vrouw, maar dat heb ik u al vaker gezegd, daar weet men het verschil niet eens meer tussen. Enzovoort. Het is onvoorstelbaar. De meest voor de hand liggende dingen. Weet men geen raad meer mee. Is het een jongetje of een meisje? Ja, dat mag het later zelf beslissen. Kom nou toch, zeg, wie is er nou gek? Is dat vooruitstrevend? Dan is het hoog tijd om aan de rem te trekken. En ik wil daar gewoon niet meer over zeggen, want ja, dan kom ik in een discussie die in de wereld gevoerd wordt, waar ik ook niks aan heb. En dat is ook het evangelie niet natuurlijk. Het evangelie is te komen tot de Heer Jezus Christus, die zegt wie hij is en die ons vertelt welke plannen hij gemaakt heeft. En er zit niks anders op, dat is het beste voor ieder, om zich daaraan te werpen, om te onderwerpen en te doen wat we daar straks zongen. Het is maar één stap tot Jezus, waarom dan niet gedaan? En je bent meteen af van die duisternis, het is één stap tot het licht. Dat is het. Dat je dan van een heleboel ballast verlost moet worden, van een heleboel dwaze ideeën verlost moet worden, dat zou je als een bevrijding moeten ervaren. Want wij mensen worden in onze samenleving betrokken in discussies over van alles en nog de meest idiote dingen. Het heeft geen zin. Het leidt nergens toe. Het is de dwaasheid. Nou ja, gekke kan je het niet bedenken. En ik ben niet de eerste die zulke dingen zegt, hoor. Heel Nederland is gek geworden, zei de man. Hoe heet u ook alweer? Hoe heet die professor ook alweer? Die anesthesie. Ik ben altijd zijn naam kwijt. Ja. Smalhout was dat, ja. Dokter Smalhout. Hij had het ook wel over het Joodse volk onder leiding van Mozes. Dus hij begreep er ook niet veel van. Al ging het door voor een Jood. Maar vooruit maar weer. Maar van de omstandigheden in de wereld, dat begreep je wel. Dat volstrekt kan nog wel raakte. Normloos. Zie? En dat is de wereld waarin wij leven. Maar wat ons in de Bijbel wordt voorgehouden, dat is dat God, wat God doet. En dat hij zijn werk doet en dat hij het ons vertelt. En ik weet het, er zijn mensen die zeggen, ja, maar dit soort conclusies, dat die twee mannen, dat Mozes en Elia zijn, die conclusies mag je niet trekken, want het is speculatief. Dan zeg ik, nou, ik vind daar niks speculatiefs aan. Het is het verzamelen van gegevens. En die met elkaar vergelijken, dit heb ik op de wiskundelessen geleerd. Verschillende vergelijkingen die je onder elkaar zet en met elkaar omzet. En dan kun je de ontbrekende getallen in de diverse vergelijkingen invullen. Nou ja, het is wat rekenwerk, maar dan en je gedachten laten gaan. Maar daar was het ook voor, heeft men mij verzekerd, dat je leert logisch denken. En dan vul je dat in. En het is jaren geleden, want het was in 1983. 80 geloof ik, dat ik ooit eens een keer, maar het moet nog, waarschijnlijk staat het allemaal op internet, maar dat weet ik niet meer, dat ik ooit een keer een inleiding hield op de Bijbelse typologie. Want bij gelegenheid vragen ze daarna, hebben het eens een keer over typologie. Dan zeg ik altijd, dat kan niet, want het is gewoon een stuk gereedschap, dat is niet een vak. Dat is gewoon een ding wat je gebruikt, typologie. Maar ik heb wel toen uitgelegd hoe dat gebruikt dient te worden, wat je eronder moet verstaan. En toen heb ik uitgelegd dat als je parallelle lijnen hebt en ergens in een lijn ontbreekt een stukje, dan kun je aan de andere lijnen zien wat stukje ontbreekt. En dan kun je het invullen. Zo werkt het. Ja, kun je gewoon met elkaar vergelijken. Enzovoorts. En wat in de een ontbreekt, dat zit er in de ander wel in. Dus dat kun je overplaatsen. Knippen en plakken heet zoiets. Kopiëren en plakken. Enzovoorts. En zo kun je heel paragrafelde beelden, die toch hetzelfde geacht worden voor te stellen, completeren aan elkaar. En zo werkt het. Dat is hoe alle wetenschap werkt, niet alleen Bijbelstudie. Dat is hoe alle wetenschap werkt. Je verzamelt dingen, je legt ze naast elkaar, je vergelijkt ze met elkaar en je sorteert ze en je rubriceert ze. En op een gegeven moment een beetje wat bij elkaar hoort en wat niet. En zo vullen de gegevens zich aan. Dat is een heel normale zaak. En daarom gaf ik u dat rijtje over die twee mannen. Die eerst Mozes en Elia eten en later eten ze twee mannen. Maar je weet wie het zijn. En zo doet God zijn werk. Dat is de doorgaande lijn in heel de Bijbelse geschiedenis. Van de wet en de profeten. Dat is Mozes en Elia. En de wet en de profeten samen vormen in feite de hele geschiedenis. De hele Bijbelse geschiedenis. En die loopt uit op de openbaring van het koninkrijk van Christus. Heb je dat? De verschijning van Christus in heerlijkheid. Als Michael en zijn engelen. Als de engel des Heren met een leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende: Heere zij God. Dus van alle oud-testamentische gelovigen verwacht ik er twee in de hemel. Misschien drie, maar in principe twee. Want Henoch, die speelt hierin geen rol, maar ja, doe maar. Maar Mozes en Elia namelijk, maar dat is omdat we ze levend en wel als mannen hier op aarde vinden, uitdrukkelijk ook na de opstanding van Christus en dus als nieuwtestamentische gelovigen. Nog voor de bekering van het Joodse volk, nog voor het einde van de 70ste week van Daniël. En dus als de oudste leden van de gemeente. Waarbij ik dan gemakshalve de heer zelf buiten beschouwing laat. Want dat ligt enigszins gecompliceerder. Maar dit is wat het is. Maar nou terug naar de basis van de hele uiteenzetting vandaag. Als Zacharia spreekt over twee olijfbomen of twee olijftakken en die kandelaar die maar brandt enzovoort, heeft hij het niet primair over Mozes en Elia in de eerste helft van de 70ste week van Daniël gedurende 3,5 jaar, maar daar heeft hij het wel over. Maar niet in de eerste plaats. Hij heeft het eerste plaats over de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Aan wie de wet en de profeten zijn toebetrouwd. Heel de Bijbel namelijk. Gods onderwijs, Gods woord. En die geacht worden, de gemeente die geacht wordt, voor dubbel te tellen. Het eerst geboorterecht te dragen, vandaar voor dubbel te tellen. En die geacht wordt zijn getuigen te zijn in deze wereld als het licht der wereld. Niet opdat de wereld verlicht zou worden, maar opdat men uit de wereld zou komen tot het licht. En als dan de gemeente weg is, gaat dat nog even om technische redenen door met Mozes en Elia. Die precies hetzelfde prediken, dat men zou komen tot het licht. Maar het licht vind je niet in Jeruzalem. Voor het licht moet je Jeruzalem verlaten naar een plaats van God bereid in de woestijn. En er staat er in Openbaring 12 niet bij welke plaats het is, maar mij hou je niet voor de gek. Want wij weten uit de vergelijking met andere schriftplaatsen dat je dan moet wezen in Petra, in de woestijn van Edom. En van de week zag ik nog een foto waarvan ik niet eens wist dat die bestond, want die had Eefs gemaakt. Vanaf het dak van het moskeetje, die is ook al even oud, maar goed. Dat moskeetje Ja, in het wit. Ik geloof wel dat ze de schoenen uit had, maar dat, maar goed. Vanaf het dak van het moskeetje op de berg Hor, waar Aaron stierf. Op die bergen, en dan kan je, als je het niet weet, zie je niks. Maar ik zag het wel. De bovenste helft van Eldeer. Het grote bouwwerk, het klooster heet het dan in het Nederlands, Eldeer. Maar dat grootste bouwwerk bij Petra. Een verschrikkelijke klim ernaartoe. Anneke, was erg, hè? Ik ben voor het eerst daar geweest met Anneke en Ab Korveling in de tijd. Een vreselijke klim, maar zeer de moeite waard. En daar zie je het nog niet, maar als je daar omhoog klimt, dan wel erop klimt, wat niet meer mag. Maar ik heb een foto gezien waar ik zelf bovenop Eldeer sta, op die koepel daar bovenop, op die, echt waar. Ik wist ook niet dat die bestond, maar die was gemaakt door de zuster van Ramshorst. Echt waar, en sommigen van u ook trouwens, stonden er ook bovenop. Wanneer het was? 1995. Het is ten strengste verboden, maar toen nog niet. En daar van bovenaf, daar kijk je recht op de... Ja, in de verte, het is een paar kilometer weg. Maar op dat witte moskeetje van Aaron. En Aaron heet de drager van het licht. Dat is de betekenis van zijn naam. Zie je? En dat licht wordt daar brandend gehouden in de toekomst, want daar wordt een gelovig overblijfsel verzameld. En van daaruit zal dat overblijfsel uittrekken door de sik, heet dat, door de poort uittrekken met de Heer in hun spits en naar Jeruzalem, om dat te bouwen en het land te reinigen enzovoort, zodat Jeruzalem eindelijk Jeruzalem wordt. De bron van waaruit de vrede over de wereld gebracht zal worden. Dat licht van het woord van God, weet u nog? Op de plek Moria heet de plek ook, Jeruzalem. En dat betekent ook iets als de Heer zal voorzien of zoiets. Maar in ieder geval iets van licht, want ik ga dat nou niet in de details uitleggen. En op die berg Hor, dat weet ook nauwelijks iemand, maar daar is het moskeetje van Aaron. Dus ook binnenin is een baar opgesteld, een grafmonument zoals we dat in Jeruzalem kennen. Gewijd aan David. Die ligt er ook niet begraven, maar daar is wel zo'n grafmonument met een kleed erover. Zoiets is er ook in die moskee op de berg Hor. Maar achterin, het is de stikken donker. En achterin in dat moskeetje in de stikken donker is ergens een gladde steen in de muur. Zwart, want de moslims hebben iets met zwarte stenen. En die zwarte steen schijnt net als de, hoe heet dat, heet het ding ook alweer? Die grote steen in Mekka. Nou ja, weet ik veel. Schijnt uit de hemel gevallen te zijn. Ze verzinnen maar wat. En die is daar in de muur gemetseld. Maar omdat Aaron geacht wordt lichtdrager te zijn, is het een bedevaartplaats in de moslimwereld voor oogleiders. Dus die komen daar naartoe om Aaron te eren en om hun handen te leggen op die steen. Die gladde steen daar binnen, die zwarte steen. Heel moeilijk op de foto. Ik heb het nooit op de foto kunnen krijgen. Maar er zijn er wel, hoor. Er zijn er wel. Jawel. Ik heb het niet. Ja, van Ramshorst eentje. Of van jou. Nou ja, kan ook. Ik heb ze niet bij mijn stereo zitten. Dat bedoel ik dan. Maar het is er wel. Ik heb het dus echt gezien nog. Achter in de hoek, daar is die steen. Want daar is het licht. Men weet het. Of het helpt voor je ogen. Ja, sorry. Dan zeg ik, ja, nou en? Je gaat er toch op een ezel en die weet de weg. Dus dat maakt niks uit, hè? Nee. Maar het gaat om de geestelijke dingen die erachter zitten. En dan zegt men, nee, hier is hij zeker niet begraven. Nou, ik dacht het wel. En daar moet men dan naartoe. Ook buiten de legerplaats. Dat wil zeggen, de waarheid van de twee getuigen in hun tijd is van toepassing op heel onze bedeling. Dat is één manier om het te zeggen. En andersom kun je het ook zeggen, de waarheid die van toepassing is op onze dagen, is daarna nog 3,5 jaar op kleinere schaal van toepassing in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En sinds die tijd wordt het verzamelen in de woestijn voor Israël in de woestijn der volkeren uit Ezechiël voor uitdrukking. En daar zal de Heer aan hen verschijnen, vandaar zal de Heer hen brengen naar het beloofde land in de toekomst. En er zijn dingen heus, daar is geen abracadabra bij, er is niks speculatiefs bij. Ik hou niet van speculatie, zeker niet als het over de Bijbel gaat. Maar het zijn dingen die vanzelf duidelijk worden als je doet wat ik van huis uit, Godzijdank, geleerd heb. Dat je schrift met schrift moet vergelijken. Het ene Bijbelgedeelte staat niet op zichzelf, het andere ook niet. Het maakt deel uit van het ene geheel van het woord van God. Heb je dat? Nou, meer daarover in Woepertaal over een paar maanden. Over de Bijbel als zodanig. En de samenhang daarin als vervolg op de twee artikelen van mijn vader. In de laatste circulaires, waarbij de laatste trouwens een verkeerde datum en nummer had. Maar waarvoor excuus. Maar dat... Ja, dat was een beetje chaotisch toen, nou, toen maar. Maar ik beloof u, daar hebben we het nog vaker over, want essentieel is dat. De Bijbel is woord niet van profeten, het is woord van één God die de profeten, de heilige mannen Gods, gedreven heeft, zei Petrus. Het is dus, Godzijdank, één boek, één woord, één waarheid, enzovoorts. En die laat geen twijfel bestaan over wat God gedaan heeft, wat hij doet vandaag en wat hij zal doen in de toekomst. Wij zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij u mogen en kunnen kennen uit uw woord, waarin u zichzelf hebt geopenbaard. Ook uit de natuur waarin u zichzelf hebt geopenbaard. Want we kennen u als die God die van de beginnen gesproken heeft en die op veelmaal en op velerlei wijze gesproken heeft. We danken u dan dat wij zoveel reden hebben om ons vertrouwen te stellen op dat woord en ons onvoorwaardelijk daaraan te onderwerpen, opdat we ook onvoorwaardelijk deel zouden hebben aan de rijkdom uw genade die ons geschonken is in Christus Jezus, in wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. We danken u dat we mogen vaststellen dat u een plan uitwerkt van voor de grondlegging der wereld. En dat dat plan is vastgelegd ook reeds millennia geleden in de dagen van Mozes en zelfs daarvoor. En dat wij die dingen mogen leren verstaan en mogen zien hoe alles wijst op wat nu haast geschieden moet. Namelijk de openbaring van uw heerlijkheid in deze wereld. En daarmee de openbaring ook van een nieuwe schepping die tot stand gebracht is door uw verzoeningswerk. We danken u dat we daaruit mogen leven. En dat we ondanks alles wat in de wereld om ons heen gebeurt en wat misschien bedreigend is ook voor ons, dat we ondanks alles ons mogen verblijden in u, die ons geroepen hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, mede opdat wij zouden verkondigen de deugden des Heren. Wij danken u daarom dat wij vandaag voor dat doel hier weer bij elkaar mochten zijn. En dat wij los van de omstandigheden in de wereld om ons heen en los van alle zogenaamde progressiviteit ons mogen baseren op dat onvergankelijke woord dat u ons hebt nagelaten. En met alle vrijmoedigheid dragen we onszelf dan ook aan u op, opdat u ons zou leiden in heel uw waarheid en opdat uw kracht volbracht zou worden in onze zwakheid. Amen.